We zullen vanavond beginnen te lezen uit Galaten hoofdstuk 5. Want daar zijn we aan toegekomen. Galaten 5, waar staat: sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. En weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Tot zover. En hier zijn we dan aangekomen in het laatste deel van deze brief. Het deel waarin als het ware het voorgaande wordt samengevat. Het voorgaande leerstellige deel van deze brief. Dat wordt hier samengevat in hoofdstuk 5 en 6. En er worden adviezen gegeven door de apostel aan deze gelovigen. Immers, we hebben gezien in hoofdstuk 2, maar meer nog in hoofdstuk 3 en 4, hoe de apostel Paulus op grond van de schriften, met name op grond van het Oude Testament, uiteenzet dat de gelovige geroepen is tot vrijheid. Hij is verlost van alles waaronder hij slaaf was. Hij is verlost van de zonde, hij is verlost van de wet en hij is gerechtvaardigd door geloof. Of eventueel, hij is gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Dat is wat in de voorgaande hoofdstukken gezegd werd. En ook in het voorgaande, in hoofdstuk 4, hebben we gezien hoe dat zat met het erfrecht in het Oude Testament. Hoe dat zat namelijk met de vraag wie eigenlijk de beloften die gedaan waren aan Abraham erfde. En toen bleek dat niet de eerste, namelijk Ismaël, de zoon van de slavin, erfde, maar dat Isaac de tweede, namelijk de zoon van de vrije, de belofte van Abraham erfde. En zo is het ook met de verhouding tussen het Israël wat onder de wet leefde en wij als gemeente die leven onder de genade. Israël was een eerste en wordt vergeleken met Ismaël, was in slavernij en erft niet. En daar staat tegenover de gemeente die wij, zoals wij die vandaag aan de dag kennen, die geboren is uit de vrije, waarvan Isaac en Sarah een beeld zijn. We zijn de tweede, inderdaad, we zijn het tweede volk van God, om zo te zeggen. Maar juist daarom erven wij de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Dat neemt natuurlijk niet weg dat elke Israëliet die tot geloof komt alsnog erfgenaam van Abraham wordt. Dat is daarmee niet uitgesloten, maar het gaat hem erom dat van oudsher onder de wet Israël niet deelde in de bezittingen van Abraham, niet in de belofte van Abraham, maar men wordt gerechtvaardigd, niet uit de wet, maar uit geloof. Dat hebben we voorheen gezien, en er wordt nu verder op ingegaan in dit hoofdstuk. Er staat als staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat is het eerste van al deze adviezen die de apostel geeft. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Als hij zou zeggen, sta dan in de vrijheid, zouden wij ongetwijfeld zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Want je kunt maar niet. Kijk, als je geen wet hebt, dan ben je wetteloos, hè? Of niet? Ja, volgens het Nederlands woordenboek wel, natuurlijk, hè? Als je geen wet hebt, ben je wetteloos. En toch, de Bijbel geeft een ander woord daarvoor. Het niet onder de wet zijn houdt niet in dat men wetteloos is. Het niet onder de wet zijn wil zeggen dat men vrij is. Waarlijk vrijgemaakt. En begrijpt u me nou goed? Ik ben geen vijand van de wet, integendeel. Maar ik ben een vriend van het woord van God. En in het woord van God staat dat God ons heeft vrijgemaakt van die wet die voor ons een vloek was. Zoals in de voorgaande hoofdstukken ook uiteengezet. En daarom staat er ook, staat dan in de vrijheid, niet in een zelfgekozen vrijheid, maar staat in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Het is niet de conclusie die ik nu trek, zo van wij zijn niet onder de wet, dus zijn wij vrij of zo. Het is een conclusie die de Bijbel zelf trekt en die de apostel Paulus hier trekt. Hij zegt, als je dit nou allemaal weet, als je dit nou allemaal tot zover gevolgd hebt, en wij hebben dat tot zover gevolgd, wel, dan is het praktische advies, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Want de vrijheid, dat is die vrijheid die Christus ons geleverd, gegeven heeft namelijk, doordat hij in der tijd aan het einde van de wet kwam in deze wereld onder de wet. En hij verloste ons daarvan door te sterven aan het kruis. Hij werd een vloek door aan het hout te hangen, zoals Galaten 3 vers 13 dat dan ook zegt. En het resultaat van het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha is dan ook inderdaad dat wij van de wet verlost zijn, de wet die voor onze vloek was. En het resultaat is dus ook dat wij daardoor in de vrijheid geplaatst zijn. Wanneer iemand dus zich een tegenstander betoont van deze vrijheid, dan betoont hij zich in feite een tegenstander van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Daar komt het op neer. En dat is ook wat eigenlijk in de volgende verse gezegd wordt. En ook een andere plaats in de Bijbel wordt het herhaald. Er wordt zelfs gesproken over het weerom, het opnieuw kruisigen van de Heer Jezus. Want het resultaat van zijn kruisiging, van zijn dood dus, zijn lijden en sterven, is niet alleen dat we verlost zijn van de zonden, maar we zijn bovendien zijn we verlost van de wet. En onze vrijheid danken we aan het werk wat hij op Golgotha volbracht heeft. En ik zou bijna willen vragen aan u, al ik verwacht van u geen openlijk antwoord, maar ik stel u toch de vraag voor. Als de Heer Jezus nou leed en stierf aan het kruis van Golgotha om ons te bevrijden van de wet, op welke wijze zouden wij dan onze dank betuigen? Dat is het. Door in die vrijheid te staan natuurlijk. Door te aanvaarden dat wat hij ons aanreikt. Dat is dank. Bovendien, dat is precies wat hij voor ons gedaan heeft. Daar heeft hij het voor gedaan. We kunnen God niet meer eren dan door te aanvaarden dat wat hij tegen deze dure prijs tot stand gebracht heeft. En dat is het dus. Als we dus de Heer willen danken voor het werk wat hij deed, dan laten we dat werk in de eerste plaats aanvaarden. Als hij ons dan de vrijheid geschonken heeft, laten we dan in de eerste plaats in die vrijheid gaan staan. En dat is waar het hier om gaat. Sta dan. Je moet er altijd bij denken aan het woord staan. Staan wil zeggen dat je niet ligt. En als je ligt, dan is dat meestal omdat je gevallen bent. Zie. De liggende positie is nooit zo best in de Bijbel. Hè? Als je langs de kant van de weg ligt, de weg van Jeruzalem naar Jericho, dan is dat nooit zo best. Dan moet je opgericht worden. En u weet wat de Bijbel zegt over struikelen. En u weet ook wat de schrift zegt over de Heer die ons voor struikelen bewaart. De Heer die ons weer opricht. De Heer die een samengebogen vrouw inderdaad weer rechtop zet. Wel, dat is het, staan. En uiteindelijk is al dat staan het resultaat van opstanding. Want eigenlijk is het zo, de mens wordt liggende geboren. En hij moet later leren staan. Zo is het van nature. En zo is het nou eenmaal. De mens komt ter wereld eigenlijk in een gevallen positie, als zondaar. En wat de Heer voor ons, gevallen zondaren, doet, is heel eenvoudig. Hij richt ons op. Wij waren slaaf van de omstandigheden. Wij waren tot niets in staat. We konden ons er ook niet eens tegen verzetten, we konden er niks aan doen. Maar het is de Heer die ons van die slavernij, van die druk, van dat juk ook op onze nek verlost. En hij geeft ons in de plaats van vrijheid waarin wij zouden staan. En daarom, sta dan in de vrijheid. Als ik een paar bladzijden verder ga in mijn Bijbel, dan kom ik in Efeze 6. Daar krijgen we de bekende verhaal over die geestelijke wapenrusting die God beschikbaar stelt aan de gelovigen. En dan staat er in vers 10 van Efeze 6... Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere. Wel, dan kun je je oprichten. Dan kun je staan blijven als je krachtig bent. Word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En dan doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, enzovoorts. En dan lees ik vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Er wordt dus drie keer over staan gesproken. Opdat gij kunt staan, opdat gij kunt wederstaan, en opdat gij kunt staande blijven. God heeft ons opgewekt. God heeft ons doen opstaan met Christus. Wij zijn immers met Christus opgestaan. We hebben met Christus nieuw leven ontvangen. Zoals de apostel Paulus het zei in Galaten, een paar hoofdstukken eerder in Galaten 2 was het nog, ja. Waar hij zegt in vers 20, ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want hij is niet alleen met Christus gekruist, hij is ook met Christus opgestaan. Hij heeft het leven van Christus ontvangen. Dat is wat elke gelovige ten deel valt. En de bedoeling is dat we dan inderdaad zouden blijven staan. Staan niet in het vlees, want dat is gestorven, maar staan in de geest. Wel, het juk was gelegd op het vlees, niet op de geest. En als er dus hier staat, sta dan in de vrijheid, is dat uiteraard een staan in de geest. Daar wordt ook later op teruggekomen, namelijk in bijvoorbeeld vers 5 van Galaten 5, want daar staat, want wij verwachten door de geest. En dus door genade. En dus in de vrijheid. Wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Zie, dus de bedoeling is dat we zouden blijven staan in de vrijheid. Dat wil zeggen, niet onder de wet, maar onder de genade. Want onder de wet is geen vrijheid, onder de genade is vrijheid. En dan blader ik weer terug in mijn Bijbel, zoek ik weer een ander schriftgedeelte op, namelijk Romeinen 5. Waar staat één vers daarvoor, en dat wordt dus hoofdstuk 4, het laatste vers, Romeinen 5 vers 25, er staat over Christus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, dan heb je de opstanding, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, en dan vers 5, hoofdstuk 5 bedoel ik vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde, wel, Christus was opgewekt om onze rechtvaardigmaking, nou, wij dan gerechtvaardigd zijnde, hebben, of uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is niet wat we in de toekomst krijgen hoor, dat is wat we nu al hebben. Wij hebben vrede bij God, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof, tot deze genade. We hebben de toegang dus, staat er, de toeleiding, tot de genade, tot deze genade, in welke wij staan. Ja, nou dat is het. Wij staan in de vrijheid, zegt Galaten, maar Galaten gaat erom dat we verlost zijn van de wet en dus staan in de genade. Wel, hier in Romeinen 5 staat het letterlijk. Wij zijn gerechtvaardigd en wij staan dus in de genade. En daarom roemen wij niet in onszelf, in onze eigen werken, want we hebben er niet voor gewerkt, maar wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Enzovoort. En van die hoop staat dan in vers 5, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En daar zijn we er weer, we staan in de genade en dus in de geest. Want in het vlees staat men onder de wet, maar in de geest leeft men onder de genade. Dus wij de geest Gods ontvangen hebben door wedergeboorte, dus wij de geest van Christus in ons hebben, wel, dan zijn we zijn eigendom en dan staan we in dezelfde vrijheid waarin Christus staat. De Heer Jezus Christus namelijk, die kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Maar dat was Galaten 4 en dat hebben we dus al lange tijd geleden inmiddels besproken. Goed, staat dan in de vrijheid. En dat wil dus ook zeggen, blijf daar staan. Staat in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Het is merkwaardig dat de naam Christus hier gebruikt wordt en de naam Jezus helemaal niet, de naam Heere ook niet. alleen maar Christus, want Christus is de naam die gegeven wordt aan hem die uit de dood opstond als de eersteling van de nieuwe schepping. Christus. In Christus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, zegt Efeze 1 vers 3. Dat is een bladzijde verder, één bladzijde verder in mijn Bijbel althans. Dus in Christus, niet in Jezus, ook niet in de Heer Jezus, maar staat uitdrukkelijk in Christus. Want de naam Christus speciaal voorbehouden aan hem die uit de dood opstond. En daar gaat het om. Staat dan, want we zijn opgestaan met hem. Er staat ook nergens dat wij opgestaan zijn met de Heer. Er staat ook in de hele Bijbel niet dat we opgestaan zijn met Jezus. Er staat wel dat we zijn opgewekt met Christus. Zie. Als u ooit uw Bijbel leest, hè, als u een hoofdstuk per dag leest, zeg ik dan maar, dan moet u dat merken, dan moet u kunnen knikken en u zeggen, ja, inderdaad. Hè, we zijn niet opgewekt met Jezus, dat staat nergens. Dus dat we zijn opgewekt in Christus. We zijn gezegend in Christus. Christus is onze middelaar tussen God en de mens enzovoorts. En door hem kunnen wij met vrijmoedigheid tot God gaan en door hem hebben wij de toeleiding tot die troon der genade. Nou, door hem staan wij ook in de vrijheid, want hij heeft ons vrijgemaakt. En er staat meteen ook het tegenovergestelde achteraan. Er staat, en wordt niet wederom met het juk der slavernij, het juk der dienstbaarheid bevangen. Die dienstbaarheid is gewoon die slavernij uit de voorgaande versen, namelijk aan het eind van hoofdstuk 4, waar het ging om Hagar de slavin en Ismaël de slaaf, als beeld van hen die onder de wet leven. Eigenaardig, ik vroeg u net, hoe zou men zijn dankbaarheid aan de Heer kunnen tonen? Het antwoord is uitdrukkelijk, door te gaan staan in die genade. En moeten wij dan niet als dank onder de wet gaan leven? Wel, ik weet niet waarom iemand zo'n vraag zou stellen, want hij kan iets dergelijks nooit in zijn Bijbel gelezen hebben. Dus waar hij het dan vandaan haalt, weet ik niet, maar uit de Bijbel komt het niet. Integendeel, hier staat namelijk meteen achteraan, staat in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Als de Heer ons juk heeft afgenomen, dan moet het duidelijk zijn dat wij niet het lef moeten hebben, met wat voor mooie verhalen overigens ook, dat wij, met goede bedoelingen trouwens ook, maar wij horen dan niet het lef te hebben om dat juk dan weer op te pakken en te zeggen, Heer, dank u wel dat u het afgenomen hebt, nou doe ik het weer op. Dat kan toch niet, dat is toch een volkomen onmogelijke zaak. En niet alleen hou ik het u voor om u te laten zien dat het een onmogelijke zaak is, maar bovendien, de schrift houdt het ons voor, daar gaat het maar om. Hoe goed onze bedoelingen ook zijn, we hebben er niks mee te maken. God heeft ook niks te maken met onze goede bedoelingen. God heeft wat te maken met zijn woord en de mate waarin wij gehoorzaam zijn aan dat woord, de mate ook waarin wij ons geloof stellen, niet in onze eigen filosofieën, niet in onze eigen willige godsdienst, zoals de Colossensebrief dat noemt. Maar het gaat erom of wij ons vertrouwen stellen in dat woord van God. En dat woord van God zegt, staat in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En wordt niet opnieuw met het juk, namelijk met de slavernij, bevangen. Want het juk der slavernij kun je net zo goed lezen als het juk, namelijk de slavernij. Paulus, ik heb het in de tijd gelezen. Het was niet Paulus, het was Jacobus in Handelingen 15 die over dit juk spreekt. En hij zegt, Jacobus of Petrus was het, ik weet het uit het hoofd niet, maar u kunt het makkelijk zelf opzoeken en corrigeren. Maar daar wordt gezegd, hoe kunnen we nou de heidenen, de gelovigen uit de heidenen, een juk opleggen dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen? En er wordt dus gewoon gezegd dat die wet inderdaad een juk is. En ook daar ging het om de vraag of de gelovigen onder de wet moesten en punt 1, of de gelovigen besneden zouden moeten worden. En Paulus bevestigt hier, nee, inderdaad niet. Dat juk valt niet te dragen, dat juk, daar moeten wij van verlost worden. En het evangelie is juist de boodschap die ons leert hoe wij van elk juk, welk het ook is, hoe wij van elk juk verlost worden. Zodat het evangelie nooit kan inhouden dat mensen opnieuw een juk krijgen opgelegd. Zie. Maar laten we maar verder gaan. De apostel Paulus gaat namelijk verder en zegt, zie, ik Paulus, en hij neemt dus de volle verantwoordelijkheid. En ik zeg het, en ik ben verantwoordelijk. En als je voor de Heer staat, zeg je maar dat ik het gezegd heb. Ik, Paulus, zeg u, En begrijpt u me goed, Paulus was van huis uit niet alleen een Jood, maar bovendien schriftgeleerde, theoloog en bovendien nog orthodox, ook een fariseer. Hij schrijft het op een andere plaats. Als iemand wist wat de wet inhield en wat de besnijdenis inhield, dan was het apostel Paulus, die bovendien zelf dus ook besneden was. En zelfs Timotheus nog besneed, want dat deed hij bij gelegenheid. Handelingen 16 is dat, meen ik, heel erg aardig, maar het is wel zo. Hij toch leert, dat deed hij, maar wat hij leert is, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Wel, als men zich dus laat besnijden omdat men vindt dat men onder de wet moet leven, want daar gaat het natuurlijk om, dan zegt Paulus, dan is Christus u niet nut. Let wel, er staat niet, dan is Jezus u niet nut. Er staat er niet. Er staat, dan is Christus u niet nut. Want dan ga ik het weer zeggen. Christus, degene die uit de dood opstond, die leeft en die gezeten is aan de rechterhand Gods. En in hem, in Christus, worden wij gezegend met elke geestelijke, niet vleeselijke, maar elke geestelijke zegening. Dat is één bladzijde verder, Efeze 1, vers 3. Wel nu, wat is het nut van Christus dan voor de gelovigen? Want als hier staat, als je laat besnijden is Christus u niet nut. Over welk nut gaat het dan? Wat voor nut heeft Christus voor de gelovigen? Ik zeg niet wat voor nut had Christus voor de gelovigen, daar gaat het niet om. Maar wat voor nut heeft Christus voor de gelovigen van vandaag? Wel, dat is niet zo moeilijk, alleen schijnt het erg onbekend te zijn. Heb ik gemerkt. Kijk, de Bijbel spreekt namelijk over het werk wat de Heer Jezus Christus in het verleden gedaan heeft, wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft. Maar de Bijbel spreekt net zo goed over het werk wat Christus nu doet. En wat doet hij dan? Nou, daar gaat de hele Hebreeënbrief over, onder andere. Maar in ieder geval, de hele Hebreeënbrief gaat erover. In de Hebreeënbrief wordt namelijk uiteengezet dat de Heer Jezus Christus niet alleen is opgestaan uit de dood, maar bovendien ook niet zomaar de hemel is binnengegaan, hoewel dat er staat, maar hij is het binnenst heiligdom binnengegaan, staat er. En daarmee wordt een beeld aangehaald uit het Oude Testament van de Grote Verzoendag, want op de Grote Verzoendag ging de hoge priester eenmaal per jaar, eenmaal ging hij in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen van de tabernakel of de tempel. En dan ging hij in en daar bracht hij het leven van de offerdieren, het bloed van stieren en bokken staat er. En hij stortte dat, hij sprengde dat op het verzoendeksel, op de ark des verbonds. En daarna ging hij weer naar buiten. Tegen het volk. En de Hebreeënbrief haalt dat beeld aan en zegt, wel, Christus is onze hoge priester. Niet onder het oude verbond, want het oude verbond is beëindigd door zijn lijden en sterven. Christus kan ook niet hoge priester zijn naar het oude verbond, want dan moet men afstammen uit de stam van Levi en uit de familie van Aaron. En dat was de Heer Jezus niet. Dat staat allemaal in de Hebreeën, het is allemaal letterlijk zo genoemd. Want het is openbaar staat dat onze Heer uit de stam van Juda was en niet uit de stam van Levi. Dus onder het oude verbond is de Heer Jezus ook geen priester. Hij kon wel koning zijn, dat is waar. Hij was in de stam van Juda, maar geen priester. Dat de Heer, en nou is het punt, dat het priesterschap uit het Oude Testament, uit de stam van Levi, dat is een beeld van het priesterschap onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, namelijk het priesterschap niet van Levi naar de ordening van Aaron, maar het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Ik kan het nou verder niet uitleggen, maar Melchizedek leefde al lang voor Aaron en lang voor Levi. Hij leefde in de dagen van Abraham. Abraham kwam Melchizedek tegemoet en Abraham betaalde zijn tiende aan Melchizedek. Dat wil zeggen dat Melchizedek hoger was ook dan Abraham. En dus hoger dan Levi en dus ook hoger dan Aaron die uit Levi kwam. En kortom, Melchizedek is hoger dan welke priester van het oude verbond dan ook. Ja. En nou blijkt dat de Heer Jezus Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek onder het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen dat hij niet alleen koning is, maar ook priester. En hij is als hoge priester ingegaan, niet in het heiligdom wat met handen gemaakt wordt, namelijk een tempel of een tabernakel hier op aarde, zoals onder het Oude Verbond. Maar hij is ingegaan in het echte heiligdom, namelijk de hemel zelf. Waaruit er maar weer blijkt dat het heilige der heiligen een type is van de hemel der hemelen. Je ziet, ik ben al lang niet klaar met bijbelstudie. Ja, er zit nog wel wat aan vast. Maar goed, onze hoge priester is ingegaan in de hemel zelf. Wel nu, wat doet hij daar? Om dat te begrijpen zouden we moeten vragen, wat deed Aaron op de grote verzoendag in het heilige der heiligen? Het antwoord is dan, hij bracht het bloed, namelijk het leven, begrijpt u me goed wat ik zeg hoor. Hij bracht het bloed, namelijk het leven van die offerdieren, van stieren en bokken dus. En hij plengde dat op het verzoendeksel van de ark des verbonds. En weet u wat daarin lag in die ark? De wet. De twee stenen tafelen lagen daaronder, onder het deksel. Ja. En wat de hoge priester deed, was dat leven van die offerdieren overdragen naar die ark des verbonds waarin het woord van God, de wet dus, bewaard werd. Let wel, het leven van de geslachte dieren, het bloed dus, werd overgedragen naar de ark des verbonds. Kortom, de bok die geslacht werd op grote verzoendag, leefde voort als ark des verbonds. Of als verzoendeksel, want dat is de gedachte. Ik hoop dat u dat beeld begrijpt. Het is een belangrijk beeld uit het Oude Testament en uit de Hebreeënbrief, waarbij namelijk steeds op gewezen wordt dat het bloed van de dieren, van de offerdieren, gesprengd werd, overgedragen werd. Alle heilige voorwerpen werden besprengd met het bloed van de offerdieren. Dat betekent dat het leven, namelijk het bloed, het leven van de offerdieren werd overgebracht op deze voorwerpen, waardoor deze voorwerpen als het ware leefden. En denk u maar aan het paasviering, de allereerste paasviering bij de uittocht uit Egypte. Er werd het paaslam geslacht. Er werd het bloed van het paaslam gestreken aan de deur. En er is aan het eind van het verhaal de vraag, waar is het paaslam gebleven? En er is het antwoord, het paaslam is nu de deur waardoor men uitgaat. Want het leven van het paaslam werd overgedragen aan de deur. En wie is het paaslam? Dat is makkelijk, hè? Ja, dat is Christus. Zo staat het ook, dat is Christus. Namelijk in 1 Korinthe 5 staat dat. En wie is de deur? Dat is het, zie? Dezelfde, namelijk Christus. Hij is de deur der schapen. Hij is het lam zelf, maar hij is ook de deur. En het leven van het lam werd overgedragen aan de deur, daarom kennen wij vandaag een levende deur. Nou, die gedachte is dat. Dus het leven van de een wordt overgedragen aan de ander. En het leven van die offerdieren op grote verzoendag werd overgedragen naar de ark des verbonds. Kortom, waar zijn die dieren nu gebleven? Wel, zij zijn op de ark des verbonds. En de zaak is deze, dat het heilige der heiligen is een beeld van de hemel der hemelen. En het enige voorwerp in het heilige der heiligen, namelijk die ark des verbonds, want daar gaat het feitelijk om, is een beeld van het belangrijkste voorwerp wat zich bevindt in de hemel der hemelen. Namelijk, het is de troon van God. En de zaak is dan dat het offerdier als het ware gezeten is inmiddels op de troon van God zelf. Hij die stierf, hij die zijn leven voor ons gaf, ons paaslam, onze zondebok of hoe je dat maar zegt. Hij is gezeten op de troon van God zelf, de rechterhand God. Nou, dat is wat de Hebreeënbrief leert. Zo snel heb ik nog nooit de Hebreeënbrief samengevat, maar dat is het. En daar staat er dan dat de Heer Jezus Christus ingaan in het heilige der heiligen, en namelijk in de hemel der hemelen, in het binnenste heiligdom, en is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij zit daar. Hoe je het overklaart, hij zit daar. Of je nou zegt het is de hoge priester, of je zegt het zijn de offerdieren, dat maakt niks uit. Hij is het offer en hij is de hoge priester. En hij is gezeten op de troon. Wat doet de hoge priester nou eigenlijk in het heilige der heiligen op grote verzoendag? Wel, daar staat erbij, hij doet verzoening voor de zonden des volks. Je kunt het ook vertalen met hij doet bedekking voor de zonden des volks. En dat is wat hij deed, want hij stortte het bloed op het deksel van die ark des verbonds. Nou, kan er meer niet, er is nog veel meer over te zeggen. Maar dan zegt Paulus ook, we zullen daar nu van stuk tot stuk niet over spreken. Zo schrijft hij dat in de Hebreeënbrief, dat kan ik nou dus ook niet. Maar het gaat erom dat wij een hoge priester hebben die voor ons is ingegaan. En wat doet hij in de hemel? Wel, hij doet verzoening voor de zonden des volks. En daarna staat er dat de hoge priester onder het oude verbond daarna naar buiten kwam en het volk zegende. En van de Heer Jezus Christus staat er inderdaad dat hij ten andere malen zal gezien worden voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Diezelfde Hebreeënbrief zegt dat. Hij is nu ingegaan, maar hij komt straks naar buiten. Kortom, het is al bijna 2000 jaar lang grote verzoendag. En wat doet Christus? Wel, hij vergeeft onze zonden, hij neemt onze zonden weg. Hij verzoent ze, hij bedekt ze. Hoe, dat weet ik ook niet precies, maar daar gaat het nou ook helemaal niet om. Ik kan het wel uitleggen, maar dat is natuurlijk nou niet aan de orde. Het gaat erom, hij neemt ze weg. Zie. Want dat is een van de problemen die gelovigen hebben. Ze komen eenmaal aan de voet van het kruis en knielen daar neer. En danken de Heer voor het feit dat hij hun zonde wegneemt en ze staan op en ze zondigen gewoon verder. Heb je dat ook? Ja. Zo werkt dat namelijk. He? En dan krijgen we het probleem. Van moet ik nou weer terug naar het kruis? En moet ik ze nou weer daar brengen? Dan heb je wel een erg zware last te dragen als je er elke dag opnieuw naartoe moet. Ik kan me dan voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou dat doe ik wel als ik op sterven lig. Dan hoef ik het maar één keer te doen. En zeg niet dat het niet kan, want dat kan. Dat kan echt. Maar het punt is, als wij het werkelijk goed doen, doen we het ook één keer. Wij brengen onze zonden eenmaal bij de Heer en hij zorgt er verder voor. Dat is wat hij doet. Het is een beeld uit Johannes 13, wat ik bij andere gelegenheid wel eens aangehaald heb. In Johannes 13 staat, dat is de geschiedenis van die voetwassing. En het is nadat men in diezelfde zaal zojuist het paaslam gegeten heeft. Heel eigenaardig, maar het is zo. En dan wil de Heer Jezus Petrus zijn voeten wassen. En dan zegt Petrus, nee, dat is niet nodig. En dan zegt hij, ja, moet wel. En dan zegt Petrus, nou, dan maar helemaal. En dan zegt de Heer, nee, dat is ook niet nodig. Want wie gewassen is, die is geheel rein. Eenmaal. Dus eenmaal helemaal gereinigd. Alleen, zegt hij, dat wanneer men daarna de wereld intrekt, en men kan niet anders, men moet wel. Wij staan met twee voeten hier op de grond in deze wereld. We leven in het vlees en die oude mens hier op aarde nog. Het resultaat van het wandelen in deze wereld is dat wij vuile voeten krijgen. Men wordt dus toch weer vies. Ja, niet helemaal, maar alleen de voeten. En dan blijkt dat wij een Heer hebben, hij noemt zich daar ook zo, hij zegt, jullie noemen mij Heer. Wel, dan moet je ook doen wat ik nu doe. En hij ging op zijn knieën zitten en hij waste de voeten van zijn discipelen, van degene die in hem geloofden. Nou, dat is wat de Heer voor ons doet nu. Hij reinigt onze voeten. Begrijp je me goed? Het Nieuwe Testament, die brieven, die staan vol met schriftplaatsen waar staat dat wij een heiland hebben die ons reinigt. Ja. Een bijbelboek verder, de Efezebrief heb ik hier even voor me liggen, hè, dat is dichtbij. Efeze 5 bijvoorbeeld, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Niet opdat zij zich heiligen zou, dat staat er niet. Men doet wel eens alsof, maar het staat er niet. Het staat opdat hij haar heiligen zou. Haar reinigende of gereinigd hebbende, dat kan allebei. Met het bad des waters, namelijk door het woord. Want het water waarmee wij gereinigd worden is het woord van God. Christus reinigt ons. En de Hebreeënbrief zegt het ook. Kortom, er zijn vele schriftplaatsen, denk aan Titus. Nou, even uit het hoofd. Maar goed, laat maar zitten. Het gaat erom dat hij ons reinigt. Niet wij hoeven dat te doen, hij doet dat. Nou, dat is het punt. En als er dus gesproken wordt over het nut van Christus, hier in Galaten 5 vers 2, dan gaat het om het feit dat Christus ons nu reinigt. Dan begrijpt u me nou goed. Als wij onder de wet leven, door wie worden we dan gereinigd? Zal ik het zeggen? Door niemand. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Staat er. Hebreeënbrief dus. Dus onmogelijk, want dat gebeurde onder de wet. Als men onder de wet wil leven, moet men consequent zijn en grote zondag gaan vieren. Dat hoort erbij. En dan blijkt dat het bloed van stieren en bokken de zonde niet kon wegnemen, want het bloed van stieren en bokken was slechts een beeld van het bloed, namelijk het leven, wat wel de zonde kon wegnemen. En daaronder horen wij te leven. Namelijk niet onder het oude verbond en het bloed van stieren en bokken, maar onder het nieuwe verbond en het bloed van Christus. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Oh, zie, algemeen bekend. Dat reinigt ons van onze zonde. Zijn leven, dat wil zeggen de levende Christus is het, die ons reinigt. Nou, dat is wat hier aan de orde is. Wanneer wij ons onder de wet plaatsen, dan zullen we gereinigd moeten worden door eigen werken of door bloed van stieren en bok of zo. En dat kan niet. Pas als wij in de vrijheid staan, verlost van de wet, dan kan Christus ons nut zijn. Dat wil zeggen, dan is hij degene die ons reinigt. Want als hij ons reinigt, is dat niet op grond van wet, maar op grond van genade. Op grond van wet zouden we het zelf moeten doen. Zouden we zelf een offer moeten brengen. Zouden we zelf een priester moeten aanstellen en al die dingen meer. Zelf de verzoendag vieren en zo. Maar het hoeft niet. Integendeel, het kan ook feitelijk niet. Het is de Heer die ons reinigt. En dat is wat Christus nu doet. Ik denk dat het minst bekende werk is van Christus, ooit. Velen geloven in wat hij in het verleden gedaan heeft, minder, maar nog steeds velen zijn er die geloven in wat hij in de toekomst zal doen. Maar er zijn er echt maar weinig, helaas, die geloven in dat wat hij nu doet. Namelijk de gelovigen reinigen. Want als de gelovigen geloofden dat Christus ons nu reinigt, dan zouden ze ophouden datzelfde doen. Er zijn vele christenen die er dagwerk van hebben om zich en anderen en hun gemeenschap en al die dingen meer te reinigen. Er zijn er die zijn bang dat de tafel besmet wordt en zo. Dat is echt waar. Maar het is de Heer die reinigt. Men is het kennelijk vergeten. Zie, het is een reële zaak hoor. Als men zich onder een wet plaatst, welke wet dan ook, dan is Christus niet nut. En zodra men zich onder de wet plaatst, zal ook blijken dat men zichzelf wil gaan reinigen. En dat men anderen wil gaan reinigen. Om toch maar vooral mooi voor de Heer te kunnen verschijnen. De bedoelingen zijn goed, dat weet ik wel. Maar ik heb het niet over de bedoelingen, ik heb het over wat er gebeurt, of het werkelijk zin heeft. En het antwoord is niet in het minst. Wanneer gij u laat besnijden, wanneer gij u onder de wet plaatst, dan is Christus u niet nut. En ik betuig wederom, vers 3, aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de gehele wet te doen. Wel, daar liep ik al op vooruit. Dat men onder de wet wil leven, moet men de verzoendag vieren, moet men stieren en bokken slachten enzovoorts. Wel, het kan niet, want wij hebben de Ark des Verbonds niet en we hebben ook geen tempel. En we hebben dus ook niet het bloed om dat op die Ark des Verbonds te storten. Die dingen zijn er niet meer. Het is onmogelijk. Dat is ook het grootste verdriet van het orthodoxe jodendom, dat er geen tempel meer is. En zodra men de kans krijgt, zal men er dus weer een oprichten. Dan weet je het weer, zal men er een oprichten? En weet u wat zo aardig is? Men denkt dat er geen tempel is, maar er is er wel een. Maar geen letterlijke. Geen stoffelijke, geen vleeselijke tempel, geen tempel van steen. Maar het is wel een tempel van levende stenen. Er is wel een woonstede gods, maar dat is een woonstede gods in de geest. Daar ben ik één bladzijde verder in mijn Bijbel. Namelijk in Efeze 2 vers 21 en 22. Daar staat dat wij gebouwd worden op het fundament der apostelen. En dat wij bekwamelijk worden samengevoegd tot een heilige tempel in de Heere, in welke ook gij medegebouwd wordt tot woonstede gods in de geest. Een geestelijke woonstede gods dus. Geen letterlijke tempel, maar een echte. Ja, geen letterlijke, maar een echte. Want de geestelijke is de echte. Het ware heiligdom was ook niet de tabernakel of de tempel. Het ware heiligdom is de hemel zelf. Dus de heiligdom niet met handen gemaakt. De ware hoge priester was niet Aaron, maar was Christus. Hij was trouwens ook de ware Mozes. En de ware Abraham, maar goed, dat hebben we allemaal al gezien. Dat het zo was, en de ware Adam, niet te vergeten. En de goede herder en zo. En de goede wijnstok, de ware wijnstok. Ja, ja. Het slaat allemaal op hem. Hij is de ware. En daar gaat het maar om. Als we spreken over een tempel. Wel, er is zo'n tempel. Maar wij zijn zelf die tempel. En wij worden aan die tempel gebouwd. Niet wij bouwen aan die tempel. Maar wij worden aan die tempel gebouwd. Wij worden bekwamelijk samengevoegd. Het is God zelf die de tempel bouwt. Of bent u dat vergeten? Dat de Heer zei in Johannes 2. Hij zei, breek deze tempel af. En ik zal hem oprichten. Dat begreep geen mens, maar er staat bij wat hij bedoelde. Namelijk, hij sprak over de tempel zijn lichaams. Breek deze tempel af. Dat is gebeurd aan het kruis. En hij richtte hem op. Namelijk, hij stond op uit de dood. Maar daar is het verhaal niet mee af. Want het Nieuwe Testament leert dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Dus het oprichten van die tempel zijns lichaams is wel degelijk hetzelfde als het opbouwen van de gemeente. En dat is wat hij doet, niet wij. Zo stond het trouwens al in Matthäus. Hè? Op deze Petra. Ja, de Rooms-Katholieken doen net of er staat op deze Petra. Zal ik mijn gemeente. Of zult gij mijn gemeente bouwen? Hè? Maar dat staat er niet. Of deze Petra zal mijn gemeente bouwen. En dan bedoelden ze Petrus. En dat zou dan de eerste paus geweest zijn. Nou ja, laten we het niet over hebben. Maar het is een misverstand natuurlijk. Er staat niet, op deze Petra zult gij de gemeente bouwen, maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Niet ik zal uw gemeente bouwen, maar ik zal mijn gemeente bouwen. En hij is dan ook degene die die gemeente reinigt en zichzelf heerlijk voorstelt enzovoorts. Ellende is dat de mens altijd zich altijd dingen wil doen die God voor zichzelf voorbehouden heeft. Het was de Satan die tegen de mensen in de hof al zei, als je dat doet, zul je zijn als God. En natuurlijk was de bedoeling dat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Natuurlijk is het de bedoeling dat wij beelddragers God zouden zijn. Of dat wij het beeld van Gods zoon gelijkvormig zouden worden. Staat allemaal in de Bijbel. Maar niet op die manier. Niet doordat wij iets zouden doen, maar doordat hij iets zou doen. Dat was de bedoeling. Zie? Niet de mens nadert tot God, maar God nadert tot de mens en trekt de mens tot zich. Naar boven. Dat is wat God doet. Nou, en over dat werk wordt hier uiteraard gesproken. Het is Christus die dat doet. Niet door de wet, maar door genade en door geest. Nou goed, ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij schuldenaar is. De gehele wet te doen. Wel, dat kan niemand. Het is ook onmogelijk. Want er is geen letterlijke tempel. Dus het kan sowieso niet. Dus laten we het vergeten. Dan laat ik maar verder gaan. Er staat dan dat de apostel zegt. Christus is uw ijdel geworden. In vers 2 zei hij. Christus is u niet nut. En hier zegt hij. Christus is uw ijdel. Dat is uiteraard hetzelfde. Met andere woorden. Christus is u ijdel geworden, u namelijk, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Ieder die zich wil rechtvaardigen door de wet, ieder die zich wil wassen door de wet, ieder die zich een mooi gelaat wil maken door de wet. Wel, voor zo iemand is Christus ijdel, betekent Christus niks. En ik merk het in de praktijk ook dikwijls genoeg. Er zijn mensen die inderdaad niet de flauwste notie hebben van wat Christus betekent voor de gelovigen. Ik heb het niet over wat hij betekende, ook niet over wat hij zal betekenen, maar over wat hij betekent nu. Wat doet hij nu voor ons? Daar hebben we vaak een veel te klein beeld van. Omdat wij gewoonlijk niet meer zien dan de stoffelijke dingen. En dan stellen we terecht vast dat we vinden dat daar nog heel wat meer aan gedaan zou kunnen worden dan dat er nu aan gedaan wordt. En dat is natuurlijk ook zo. We zijn allemaal hulpbehoevend, we zijn maar gewone mensen. En er is altijd meer wat de Heer ons zou kunnen geven. Wat meer wat de Heer voor ons zou kunnen doen, wat het vlees betreft. Maar dat is niet het belangrijkste, het gaat om de geestelijke dingen. En dan is het zo dat die ene bladzijde verder in mijn Bijbel zegt, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Nou, dat is wat Christus ons tot nut is. Hij heeft ons uitverkoren, staat er in Efeze 1. Hij heeft ons uitverkoren. Hij heeft ons gepredestineerd. Hij heeft ons geroepen om om zonen te worden, staat er. Hij heeft ons begenadigd. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons gegeven de vergeving van zonden. Hij heeft ons gegeven, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Hij heeft ons gesteld tot zijn eigen erfenis. En bovendien zal hij ons een erfenis geven en heeft hij ons de geest gegeven die het onderpand is van die toekomende erfenis. Staat er allemaal. Dat is wat hij ons allemaal gegeven heeft. Maar er zijn er helaas heel wat die zegt dat niks. Die zeggen, wat heb ik daar nou man? Daar kan ik geen brood verkopen. Hè? Of geen kaas van maken, om het bij een Hollandse uitdrukking te blijven. Maar daar gaat het nou juist om. Dit zijn de geestelijke, eeuwige, onvergankelijke dingen. Die heeft God ons gegeven, maar dat wordt niet geweten. Als we zeggen dat er staat dat hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening. Namelijk, hij heeft ons uitverkoren. Dan zeggen ze, is dat wel zo? Dat kun je zomaar niet zeggen, dat je uitverkoren bent. Maar het staat wel hier. Ja. Als je een gelovige bent, ben je uitverkoren namelijk. Dat staat er toch? Dat is wat Christus ons geeft nu. Dat heeft te maken met de zegeningen die wij nu in Christus hebben. Hij heeft ons uitverkoren. Laat ik het vers verder lezen, dat is leuk hè. Efeze 1 vers 4. Er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus dus. Want in hem zijn wij uitverkoren. Als je niet in Christus bent, ben je niet uitverkoren. Dat klopt precies. Maar als je in Christus bent, met hem gestorven, begraven, opgewekt bent, ben je inderdaad uitverkoren. Hè? Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. Ja, dat is wat er staat. Dat is wat de Heer doet. Hij heeft ons gekozen uit deze wereld en hij heiligt ons, hij reinigt ons, hij maakt ons onberispelijk. En dat wordt dan later in hoofdstuk 5 herhaald en dat heb ik net al gelezen. Kijk, dat is het. Dat zijn zegeningen die vast zijn. Daar wordt over gediscussieerd, maar er zou niet over gediscussieerd mogen worden. Dat staat niet ter discussie. Het zijn Bijbelse waarheden. Dat is het nut van Christus voor ons nu. Onze uitverkiezing ligt vast in hem. In hem zijn wij uitverkoren. Maar als we niet weten wie hij is nu en wat hij doet nu, dan weten we ook niet wat het wil zeggen om uitverkoren te zijn. Zie. Nou. Christus is u ijdel geworden, zei vers 4 van Galaten 5. Christus is namelijk ijdel voor u die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Want als men door de wet gerechtvaardigd wil worden, dan is men van de genade vervallen, staat er. Dat is het laatste stukje van vers 4. Gij zijt van de genade vervallen. Ja, dan moet ik er meteen bij zeggen. Het gaat er niet om of zo iemand nou behouden is of niet. Want zo iemand is behouden, iemand die eenmaal tot geloof komt van de Heer Jezus Christus, ontvangt zijn leven. Ontvangt namelijk het leven van Christus. Dat is zonder meer zo. Maar het punt is dat wij niet alleen door genade zalig worden, maar dat wij ook vervolgens uit die genade leven en in die genade staan. En Paulus zegt, wat heeft het voor zin om uit genade zalig te worden en dan vervolgens alsnog terug onder de wet te gaan leven? Hij zegt, nee, we zijn uit genade zalig, dat is een duidelijke zaak. En vervolgens zouden we moeten leven en blijven in die genade. Daarin blijven wij staan. Ik heb het zojuist gelezen uit Romeinen 5. Hè? Naar aanleiding van dit vers 1. Waar stond, staat in de vrijheid. En toen heb ik Romeinen 5 laten zien waar staat, wil we staan in de genade. Nou, dan gaat het hier dus ook om. En daar staat er, als we niet staan in die vrijheid, maar ons plaatsen onder het juk, of ons laten plaatsen onder het juk en onder die slavernij, wel, dan zijn wij van de genade vervallen. Kortom, dan is Christus ons ijdel. Want weet u wat Christus doet? Zij is hoge priester in de hemel. Hij vergeeft onze zonden. Ja, hij is hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek wil zeggen dat hij een rechtvaardige koning is. Niet alleen priester, maar koning. Rechtvaardige koning. En bovendien koning van Salem staat er. Dat betekent gewoon koning des vredes. Een vredekoning, een vredevorst. Kortom, we hebben een hoge priester. Maar die hoge priester zit in de hemel op de troon. Hij regeert. En omdat hij hoge priester is en tegelijkertijd regeert vanaf de troon, heet die troon de troon der genade. Want omdat er een hoge priester op de troon zit, zit er genade op de troon. Dat is een belangrijke waarheid. We hebben een genadetroon. Dat staat er ook in, staat er in Romeinen staat er trouwens ook. Hetzelfde Romeinen 5, de laatste verse was dat. Zeg je maar weer eens opzoeken. Romeinen 5, waar stond dat wij in de genade staan. Maar dan lees ik het laatste versen daarvan. Vers 21, of vers, ik lees vanaf vers 20 vanwege het verband. Daar staat in Romeinen 5 vers 20. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dat heb ik al eens eerder aangehaald hier. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. En dan, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Met andere woorden, vroeger heerste de zonde en daarmee dus ook de wet. Wet en zonden regeerden over de mens. De wet van vers 20 en de zonde van vers 21 heersten. Maar nu, nu door de opstanding van Christus heerst genade. En daarom staat er een paar versen verder in hoofdstuk 6, vers 14. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade heerst, genade zit op de troon. De mensen die maken zich zorgen over hoe het zit met het koninkrijk van Christus. Hij zou toch koning zijn? Ja, dat klopt, hij zou koning zijn. Maar hij is koning. Wij zien het niet, ik ben weer in Hebreeën terecht, Hebreeën 2 dit keer. Wij zien het wel niet met onze ogen, maar daarom is het wel zo. En dat wij het niet zien, komt omdat hij regeert in genade. Omdat hij zonde vergeeft. Ja, de onze. Maar hij rekent de zonde van de wereld zelfs niet toe op dit moment. Dat komt later wel, zo is het wel. Maar op dit moment heerst genade. Juist deze bedeling, de bedeling waarin wij leven, wordt genoemd de bedeling van de genade. Het kenmerk van deze tijd is juist dat God genadig en barmhartig is. En dat hij de zonde vergeeft. En dat de mens bij wijze van spreken zijn leven lang God kan vloeken. En dan toch nog kan zeggen aan het eind daarvan: o God, wees mij zondaar genadig. En hij is dan genadig. Dat is echt waar. Zo'n genadig God hebben wij. Maar men moet wel tot hem komen. Men moet wel uit genade willen leven. Men moet wel bewust die genade willen accepteren. Eenmaal onbehouden te worden, maar vervolgens uiteraard ook onbehouden te leven. Om te leven vanuit de vergeving van zonde. Te leven vanuit de heerschappij van de genade. Dat is moeilijk, maar daar gaat het toch om. En als we ons onder de wet plaatsen, wel staat er, dan zijt gij van de genade vervallen. Kortom, Christus is u niet nut. Want Christus is die vorst die zit op die troon der genade. En als Christus ons niet nut is, dan is dat hetzelfde als gij zijt van de genade vervallen. Nou, en dan staat er in vers 5, wat positiefs, daar staat in Galaten 5 vers 5. Want wij verwachten door de geest, niet door vlees. Vlees is dat wat onder de wet leefde. Onder het oude vond. Vlees was wat in slavernij was. Hij zegt, maar wij verwachten door de geest. Niet uit werken, maar uit het geloof. De hoop der rechtvaardigheid. Ik hoop dat u de dubbele tegenstelling ziet. Hè? Er staat, wij verwachten door de geest uit het geloof. En niet door het vlees uit de werken. Want door het vlees uit de werken is de wet. Maar door de geest uit het geloof, dat is genade. En daarom, wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Hoop wil zeggen dat het gaat om toekomstverwachting, een zekere toekomstverwachting, want hoop is in de Bijbel altijd zeker hoor. Het is een verwachting van dat, van wat komt, omdat God het beloofd heeft. En wat verwachten wij dan, volgens dit vers? Wel, rechtvaardigheid staat erachter. Het is ook een moeilijke uitdrukking. Zo'n tweede naamvalsvorm, die kennen we in het Nederlands niet meer tegenwoordig. Maar dat is de betekenis, de hoop der rechtvaardigheid, namelijk de verwachting van de rechtvaardigheid. Wij verwachten als rechtvaardigen voor God gesteld te worden. Niet door onze werken en niet door het vlees, maar door ons geloof en door de geest. En dat is ook wat Romeinen 14 zei. Romeinen 14 wordt gesproken over dat de enige gelovige de andere gelovige veracht en zegt, ja, maar er mankeert nog zoveel aan je. Want je moet dit en je moet dat en je mag zus niet en je mag zo niet. En dan zegt de apostel Paulus in Romeinen 14, hij zegt dat, daar gaat je niks aan allemaal. Hij zegt, want wij zijn geen dienstknechten van elkaar, wij zijn dienstknechten van God, of dienstknechten van Christus. En die ons oordeelt, wel, dat zijn niet onze medebroeders en zusters, maar die ons oordeelt is God. En daar staat die bekende tekst, in ieder staat of valt zijn eigen Heer. En er staat ook, in ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd en niet in dat van een ander. Dus in die verse. En dan staat er, ieder staat of valt zijn eigen Heer. Maar dan staat er, wie oordeelt is Christus. En dan staat er, dat die God, die Christus, is bij machte om ons vast te stellen. Hij zal vastgesteld worden, staat er ook. Wanneer wij door geloof, of uit geloof, tot hem gegaan zijn. En leven uit de genade, kan er gebeuren wat wil. Maar God zal ons vaststellen. Ik moet het toch maar even lezen, geloof ik. Lijkt me beter. Ik heb zoveel moeite om het met eigen woorden te zeggen. Romeinen 14 dus, hè. Romeinen 14 vers 4. Neem alleen vers 4 maar even. Daar staat, wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Wie ben je eigenlijk wel dat je de knecht van een andere oordeelt? Daar ben je niet mee te bemoeien. Zie? En onze broeders en zusters zijn dienstknechten van Christus, niet van ons. En Christus is degene die hen zal oordelen, wij niet. Staat er ook uitdrukkelijk, hè? Oordeelt niet omdat gij niet geoordeeld wordt, of oordeelt niet voor de tijd, enzovoorts. Hè? Dat is een duidelijke zaak. En daarom, wie zegt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij, die andere huisknecht namelijk, hij staat of hij valt zijn eigen Heer. Zijn eigen Heer, niet wij, maar zijn eigen Heer zal wel uitmaken of hij staat of valt. Kijk, wij zijn geneigd te zeggen van iemand, hij valt, hij struikelt. Hè? Dat is een gelovige, maar jammer, hij struikelt, helaas. En dan gaan we naar die gelovige toe en zeggen, weet je wat dat je struikelt? Ja, dat weet hij zelf ook wel. Het is knap pijnlijk meestal. Maar dat is niet de bedoeling. Hij staat of valt zijn eigen Heer. En dan staat er, doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Met andere woorden, ook als hij valt, zal God hem oprichten en vaststellen. En als hij niet valt, wel, dan is het ook omdat God hem vasthoudt. Zie? Dus hoe dan ook, ook als hij valt, God zal hem vaststellen, want God is bij macht om dat te doen. Er staat niet alleen God is machtig dat te doen, er staat God zal het doen, want hij is machtig om dat te doen. Wij zijn dat niet. Wij zijn alleen in staat om vast te stellen of iemand valt. Dat kunnen we heel goed hebben van nature meegekregen, hè? Andere oordelen, dat gaat heel gemakkelijk. Dus hij valt. Ja, maar de Heer stelt niet alleen vast dat iemand valt, hij richt hem ook weer op. En dat is iets wat wij niet kunnen. Helaas zeg ik wel eens, maar dat is wat wij niet kunnen. Dat is wat de Heer wel doet. En daarom, het heeft geen zin om een ander zijn knecht te oordelen. Hij staat of valt zijn eigen Heer. Doch hij zal vastgesteld worden, met andere woorden. Of hij ook valt of niet, het maakt weinig uit. Hij leeft uit genade. En zoals met onszelf dus ook. Wij leven uit genade. Ja. Nou, daar gaat het dan maar om, hè. Wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Wij verwachten dus dat als wij voor de Heer gesteld worden, dat de Heer zegt, hij is rechtvaardig. Dus dat vast, hij is rechtvaardig. Waarom? Niet omdat wij zo goede werken gedaan hebben, of omdat wij niet gezondigd hebben, want dat hebben we toch wel. Maar de Heer verklaart ons rechtvaardig en zal het rechtvaardig ook uitspreken straks in de toekomst. Omdat hij ons ziet in Christus. Ja, omdat wij gezegend zijn met die zegeningen van Christus. En Christus is rechtvaardig en dus zijn wij rechtvaardig. Rechtvaardigheid Gods is uit het geloof van Jezus Christus en komt tot alle en over alle die geloven. We hebben het al vaak genoeg gezegd en ik blijf het maar herhalen. Dus wat verwachten wij? Wij verwachten rechtvaardigheid. Wij verwachten namelijk door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want, vers 6, want in Christus, ja, daar zijn wij. In Christus Jezus, dat zeg ik net, we zijn gerechtvaardigd in Christus. In hem hebben we die zegening ontvangen. Nou, daar staat er ook. In Christus Jezus, en dat is waar wij zijn, heeft nog besnijdenis enige kracht. Dus waarom zou je laten besnijden? De besnijdenis heeft daar geen kracht. Waarom zou je een wet laten opleggen? De wet heeft daar geen kracht. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. Niet een klein beetje kracht, heeft helemaal geen kracht. Hè? Heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhoud. Maar het geloof, dat heeft kracht. Want we worden immers uit geloof gerechtvaardigd en niet uit de wet. En niet de besnijdenis die onderdeel is van de wet. Zie? Geloof heeft kracht. In Christus Jezus heeft geloof kracht. Geloof namelijk in het woord van God. Want uit dat woord of door dat woord zijn we wedergeboren tot een levende hoop. Dat is wat er steeds gezegd wordt. Dus als wij in Christus zijn. Nou, wij als gelovigen, wij vormen samen leden van het lichaam van Christus. Wij zijn die gemeente. Op dit moment zijn wij hier op deze plaats de openbaring, of hoe ik dat maar zeggen moet, een uitdrukking van de gemeente van Christus, van het lichaam van Christus hier. Wij zijn hier in Christus als gelovigen. Wel, het enige wat hier kracht heeft is geloof. En daarom het enige wat wij maar kunnen doen, is dat woord van God ons voorhouden, opdat we erin zouden geloven. En daar ons vertrouwen op zouden stellen. Dat is de enige kracht die wij kennen. De rest kan wel gezellig zijn, natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar de kracht is gelegen in het woord van God. Nou. In Christus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof. Het is eigenaardig dat er staat net zo'n vers, één bladzijde verder, namelijk in Galaten 6, vers 15. Daar staat namelijk, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. Ja, de versen zijn bijna gelijk, hè? In hoofdstuk 5, vers 6 is het, maar het geloof, dat heeft kracht. En in hoofdstuk 6, vers 15 staat, maar een nieuwe schepping, een nieuw schepsel heeft kracht. Maar hoe wordt men een nieuwe schepsel? Ja, door geloof, dat is het. Geloof dus. Want geloof, door geloof wordt men een nieuw schepsel. En alleen die nieuwe schepping heeft kracht. Alleen die nieuwe schepping heeft betekenis in Christus. Want dat is de tweede Korinthebrief die zegt, zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Ja. Een gelovige is in Christus. En wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Want Christus is een nieuwe schepping. Christus is trouwens ook de gelovige. Maar daar hebben we eerder al bij stilgestaan. Want uit zijn geloof worden wij gerechtvaardigd. Daar heb je het nou, hè? Kracht is er alleen in de opgewekte Christus. Dat is het verhaal. En dat wordt dan ook uitvoerig uit de doeken gedaan in het nu volgende Bijbelboek, in Efeze dus. Maar goed, laat ik terugkeren naar 5 vers 6. Besnijdenis heeft geen kracht, nog vooruit, maar het geloof. En dan staat er iets heel merkwaardigs achteraan. Er staat namelijk, maar het geloof door de liefde werkende. Geloof werkt door de liefde. Welke liefde? Ja, zak eens even, weer eens terug naar Romeinen 5. Hè? Weer eens even terug naar Romeinen, daar waren we net. Hè? Staan in de genade, daar ging het over. Hè? Romeinen 5. Daar stond namelijk, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof in vers 1. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke je ook de toeleiding hebben door het geloof. Tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En dan sla ik voor het gemak vers 3 en 4 even over. Dan kom ik in vers 5. En de hoop beschaamt niet. Ja. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Nou, daar heb je het verhaal. Het volgende vers is dan zelfs nog, want Christus, als wij nog krachteloos waren, met andere woorden, inmiddels zijn we niet meer krachteloos, maar hebben we kracht ontvangen. Nou, dan is het hele verhaal weer rond. We hadden het net over de kracht die er is in Christus. De kracht namelijk waardoor wij leven hebben ontvangen. En in hem zijn wij gerechtvaardigd en zullen wij als rechtvaardigen voor God gesteld worden. Dat lazen we net, want door het geloof, of uit het geloof, verwachten wij de hoop der rechtvaardigheid. Lazen we zojuist in Galaten 5 vers 5. En dan staat er, want in Christus Jezus heeft besnijderen niet kracht en voorhoud niet, maar het geloof heeft kracht. Nou, daar hadden we het net over. Vroeger waren wij krachteloos, maar nu zijn we in Christus en zijn we niet meer krachteloos. Want het is nu Gods kracht. Ach, ik moet het nog beter zeggen. Want tot Paulus werd gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht, Gods kracht dus, wordt in zwakheid volbracht. Wij zijn zwakke mensen en we zeggen, we moeten toch maar een wet om ons aan vast te houden. Helemaal niet. Wij zijn zwakke mensen, dat is waar, maar dat komt goed uit, want Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Dat is genade van God. Onze kracht is niet onze kracht, maar onze kracht is Gods kracht. Daaruit leven wij en daar gaat het hier allemaal om. Die hoop beschaamt niet, stond er, hè, hier in de Romeinen 5. De hoop beschaamt niet. Waarom niet? Omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de geest. Nou, over die geest hadden we het, en ik ga terug naar Galaten 5. We hadden het over de geest waardoor wij verwachten de hoop der rechtvaardigheid en de hoop beschaamt niet, zegt de Romeinen 5. Waarom niet? Omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Nou, staat hier ook. Want in Christus heeft besnijdenis nog vooruitkracht, maar het geloof. Door de liefde werkende. Want het is de liefde Gods die in onze hart is uitgestort. En liefde is immers eenheid. Ja. En als de liefde Gods in onze hart is uitgestort, dan betekent dat dat we één zijn. Dat we één plant zijn geworden met Christus. Of kortom, dus, dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Of zoals de laatste verzen van Romeinen 8 het zeggen. Namelijk, ik ben verzekerd dat dood nog leven, dit nog dat, zus nog zo, weet ik veel wie. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ja, dat is het, ja. Niets kan ons daarvan scheiden. Liefde is namelijk eenheid. En wij denken dat dood scheiding brengt. Dat is ook zo. Dood is normaal gesproken scheiding. De enige echte definitie van dood. Dood is scheiding. En we denken soms dat leven scheiding brengt. En het leven brengt soms ook scheiding. Het levende brengt ons uit elkaar soms. Hè? Dat kan. Maar het eigenaardige is dat daar staat, dood nog leven kan ons scheiden van de liefde Gods. Welke is? Ja, u weet het wel, ja. Welke is in Christus Jezus? Nou, dat was het. Daar hebben we het over. We zijn in Christus en daarom is de liefde Gods in onze harten uitgestort. En dan ga ik terug naar Galaten 5 vers 6. Christus in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Maar het geloof door de liefde werkende. En nou is de vraag, wie werkt er nou eigenlijk? Dat is een goed antwoord, ja. Wie werkt er? Het geloof staat hier. Het geloof door de liefde werkende. Het is namelijk inderdaad zo dat we door geloof ontvangen hebben de Heilige Geest, want dat is inderdaad het verhaal. En daar werkt die geest in ons. Daar gaat het vervolgens over, want u loopt een beetje op de dingen vooruit natuurlijk. Want in vers 22, dus één kolom verder, staat de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, staat er meteen achter. Want de vrucht van de wet, wat is de vrucht van de wet? En van het vlees? Samengevat, ja, maar alle zonden dus. De wet doet de zonde toenemen. Doet de misdaad te meerder worden. Dat is wat de wet en wat het vlees doet. Maar wat doet de geest? Wel, het geest werkt in ons en brengt voort liefde, blijdschap, vrede enzovoorts. Dat krijg je niet voor elkaar door de wet. Niet de wet produceert liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Integendeel. Maar de geest bewerkt dat in ons en die geest hebben we ontvangen door geloof. Daarom, die werken van de geest worden op een andere plaats dan ook genoemd werken van het geloof. Of werken des geestes, dus worden genoemd werken des geloofs. Maar het is hetzelfde, het zijn dezelfde werken. Want door het geloof werkt de geest in ons. Wij staan dan ook als gelovigen niet onder de leiding van de wet, die onze tuchtmeester zou moeten zijn of zo. Wij staan onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is heel eenvoudig. Romeinen 7 spreekt over dat de gelovige verlost is van de wet. Kortom, hij wordt ook niet meer geleid door de wet. En Romeinen 8 spreekt erover dat de gelovige geleid wordt door de geest. Het is het een of ander. En de zaak is dat als men zich plaatst onder de wet, dan ontkent men feitelijk de aanwezigheid en de leiding van de geest in ons leven. Ja, en dat is een gevaarlijke zaak eigenlijk, hè. Dat is een bedroeven van de geest Gods die wij hebben ontvangen, opdat die in ons zou werken, maar in plaats daarvan stellen we onze levens onder de wet. Maar we moeten staan onder de geest, onder de leiding van de geest inderdaad. En nou blijkt, er zijn dus wel werken, maar het zijn niet werken des vleeses, dus werken der wet, maar het zijn werken des geestes, namelijk werken des geloofs. En dat is het aardige van deze verse. Er staat eerst, gij wilt misschien door de wet gerechtvaardigd worden, je wilt misschien de werken der wet doen, nou daardoor kun je niet gerechtvaardigd worden, maar er zijn wel werken, maar die komen tot stand niet door de wet, maar door geloof. Oftewel, niet door vlees, maar door de geest. Dat is vers 6. Niet besnijdenis heeft kracht, niet de voorhuid heeft kracht, maar het geloof heeft kracht. En het geloof werkt dus, want men moet kracht hebben om te kunnen werken. Want geloof heeft die kracht. En het geloof werkt. En dat door de liefde, namelijk doordat wij met Christus en met God verbonden zijn. Nou, dat is de Bijbelse waarheid. Het is makkelijker nog erover te praten dan dat we het ook in onze praktijk van ons leven ervaren, dat weet ik wel. Maar je moet toch ergens beginnen. We moeten eerst deze Bijbelse waarheden leren verstaan, alvorens we ons daaraan zouden overgeven. Maar dat is de bedoeling, dat we ons aan die geest overgeven. En dan komen de soort verwijten van de apostel nu in de volgende verse. Hij zegt, gij liept wel, gij liept wel. Dat wil zeggen, gij liept goed, want wel betekent goed, hè. Gij liept goed. Je bent goed begonnen. Weet u nog, dat was hoofdstuk 3, vers 3. Daar gij met de geest begonnen zijt, zo zijn ze begonnen te lopen, dat is goed, met de geest, dat hebben we net gezien weer, hè. Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Dat wil zeggen, ze waren goed begonnen, maar op een of andere wijze was hen verhinderd om daarmee door te gaan. En dat vraag die dan ook gesteld wordt in hoofdstuk 5 vers 7. Gij liep wel, maar ze vraagt de apostel, wie is er eigenlijk geweest? Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Als u nu, ik weet niet hoe het in uw Bijbel staat, in mijn Bijbel staat, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dat staat er ook inderdaad in de grondtekst. Maar de moeilijkheid is dat dat naar het Nederlands zo niet vertaald mag worden. Het is namelijk een zogenaamde dubbele ontkenning. Er staat dus twee keer nee, hè? Er staat twee keer dat iets niet is. Verhinderen wil al zeggen dat iets tegengehouden wordt en niet zegt het dan nog een keer. En als wij in het Nederlands twee van die ontkenningen achter elkaar zeggen, dan wordt het weer een bevestiging. En dan begrijpen we er niks meer van. Maar die dubbele ontkenning wil juist zeggen dat men zo heel nadrukkelijk gestopt is met het gehoorzaam zijn aan het woord der waarheid. Wij kennen dat in het Nederlands eigenlijk niet meer, behalve dan in de uitdrukking nooit geen. Dat is ook tweemaal niet, hè? Nooit geen. En sommigen zeggen dan, oh, je bedoelt altijd alles? Want nooit geen is altijd alles, hè? Maar de bedoeling van de uitdrukking is gewoon geen of nooit. Maar als je het allebei gebruikt, dan verandert de betekenis. Dat is nu zo, maar was vroeger niet zo. In het Afrikaans, het Zuid-Afrikaans wel te verstaan, dan kent men die dubbele ontkenning nog, hè? Moenitreur nie. Dat is een regel uit een liedje. Moenitreur nie, hè? Nie, dat wordt een twee keer herhaald, hè? Moenitreur nie. Moenie die Bobianen voer niet, stond op het bord, hè? Namelijk, je mag de bavianen, de apen niet voeren. Dan krijg je, in het Afrikaans krijg je dan een dubbele ontkenning. En die dubbele ontkenning kent het Grieks ook. En die is hier ook vertaald, maar dat zou niet meer mogen. In het tegenwoordige Nederlands mag dat niet meer, dus dat woord niet heb ik ook steeds maar niet gelezen in dit vers. Want de betekenis is duidelijk, het moet er niet staan, hè. Er moet staan, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Nou, een antwoord op de vraag, wie is dat geweest? Goh, wat een goed antwoord, hè. Ja. Maar dat is ook weer twee stappen verder dan ik dacht, hè. Ik maak het misschien toch wat te makkelijk, hè. Ze krijgt meteen een heel goed antwoord. Het was namelijk Petrus. Dat hebben we al gezien, want dat hebben we gezien in hoofdstuk 2. Maar daar ging het om Petrus. Paulus is een verhaal aan het vertellen hier over wat die oneenigheid had met Petrus. En Petrus is degene die gepredikt heeft aan de gelovigen in Galatië. Leest u maar 1 Petrus 1 vers 1. Daar staat dat de brief geschreven is aan de verstrooide in Galatië onder andere. Dus de Galaten. Hij heeft daar gepredikt. Wij weten dus dat het Petrus was. En daarom wordt Petrus ook genoemd. Maar ik zeg, het was toch een goed antwoord. Want het... Petrus is degene tot wie de Heere Jezus een keer zei. Ja, precies. Hij zei, ga achter mij, Satan. Dus het klopt wel. Het is uiteindelijk de tegenstander. Want Satan betekent tegenstander, hè. Maar meer nabij, het was Petrus natuurlijk. Maar goed, er zijn er geweest die daar in die gemeente de wet gepredikt hebben in plaats van de genade. Dat mocht niet. Maar het is wel gebeurd. En omdat het toch gebeurd is dat inderdaad het werk van de tegenstander. Het speelt de tegenstander in de kaart. Ja. Petrus heeft meer last gehad van de Satan zelf. Hè? We kennen zijn geschiedenis. En juist in hem vinden we geïllustreerd dat een gelovige niet leeft onder de wet. Want dan zou hij wel gedoopt moeten zijn. Want hij heeft zijn eigen Heer, zijn eigen Messias verloochend ooit. Maar hij werd niet gedood. Hij bleef leven. Waarom? Omdat hij leefde uit de genade. Dat is het. Ondanks de fouten die gemaakt werden, is Petrus een apostel. Hij leefde uit de genade van God. Het is allemaal moeilijk gevallen. Hij is een paar maal terecht gewezen, open en bloot in de schrift. Maar hij leefde uit genade. Hij heeft zelf moeten leren. Hij die bij gelegenheid de wet onderwees... heeft toch moeten leren, heeft het ook geleerd, dat is heel duidelijk ook uit de Bijbelse geschiedenis, maar hij heeft toch moeten leren dat juist hij moest leven uit de genade. Nou, daar gaat het maar om. Wel, nogmaals de vraag, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Het eigenaardig is dat er altijd mensen zijn die dit prediken. Altijd zijn er die zeggen, ja, nou ben je wel een gelovige, maar nou moet je dit en dan moet je dat, want anders kun je de Heer niet goed in en dan moet je zus en dan moet je zo. En ik denk, wel eens zouden die mensen nou echt denken dat ze de Heilige Geest zijn? Hè? Hebben we zo'n klein geloof? Als de geest ons kan leiden, kan die geest dan ook die andere broeder of zuster niet leiden? Zou het dan ook maar niet aan die geest overlaten? En zouden we die andere broeder of zuster die we zo nodig terecht moeten wijzen, zouden we die dan maar niet beter gewoon het woord van God voorhouden? Omdat die daarin zou geloven en door dat woord geleid zou worden en dus door de geest? Zo moet het. Ik vind, laat ik het ronduit zeggen, wanneer wij elkaar onder een wet plaatsen, dan ontkennen wij feitelijk de werking van de geest. Niet alleen in onszelf, maar ook in anderen. En dat is eigenlijk dat kun je als beledigend opvatten voor de Heer zelf. Hij kan dat zelf wel. Hij heeft ons die geest gegeven om ons te leiden door wat voor moeilijke omstandigheden dan ook. En ja, dat gaat niet zonder vallen en opstaan. Dat hoort er allemaal bij. Dat is ook normaal. Maar niettemin is het die geest die ons leidt. En dat is wat een gelovige juist zou moeten leren. Het heeft geen zin om een gelovige te zeggen, je moet zus of zo. En misschien doet hij het, misschien kan hij het ook. En dan zijn wij trots, zeggen, kijk, dat heb ik hem geleerd. En misschien zegt hij het ook en zegt, kijk, dat heeft die andere mij geleerd. En daar hebben we niks aan. Want wie wordt er dan verheerlijkt? Ja, twee mensen, maar daar schieten we niks mee op. Het gaat om of God verheerlijkt wordt. Het gaat om of men de dingen leert van God zelf. Of door de geest onderwezen wordt. En als de geest tekort schiet in onze ogen, kunnen wij er echt niks aan doen. Het enige wat wij eraan doen kunnen, is elkaar het woord van God voorhouden. Dat is alles. Nou. Wie heeft u verhinderd? Er zijn er altijd die dat doen. Wij moeten eens kijken wat de apostel erover zegt. De apostel zegt, dit gevoel is niet uit hem die u roept. Want God heeft ons geroepen, dat is waar. En God heeft ons geroepen tot zoonschap, leert de schrift. Hè? God heeft ons geroepen opdat wij zouden aangesteld worden in de toekomst als zonen. We hebben dat eerder gelezen in het begin van hoofdstuk 4. Waar het ging om kinderen die zonen zouden moeten worden. De roeping van een gelovige houdt in dat hij zoon wordt. Wel, God heeft ons geroepen. Opdat we volwassen meerderjarig zouden worden, maar niet opdat we als kinderen onder de tuchtmeester zouden blijven. En dat is de gedachte. Dit gevoel, dat namelijk dat een gelovige onder de wet moet staan of naar het vlees moet wandelen of zo, dat is niet uit God die ons geroepen heeft. Integendeel, dat gevoel is zuurdeesem. En zuurdeesem is niet een beeld van het evangelie hoor. Zuurdeesem is een beeld van de zonde. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, zegt 1 Korinthe 5. En een weinig zuurdeesem, staat er, verzuurt het gehele deeg. En een klein beetje van deze leer, van dat de gelovige toch zus en zo zou moeten, dat heeft ogenblikkelijk tot gevolg dat binnen de kortste keer een hele gemeente onder wet geplaatst wordt. En dat echt, ik ga er niet over praten, maar ik heb dat meerdere malen zien gebeuren. Daar kun je op wachten. Dat begint met een klein dingetje, klein detail, en dat gaat van kwaad tot erger. En op den duur krijgen we een prachtige, aardige, menselijke organisatie, maar die is zo goed georganiseerd dat God er buiten staat. Want voor een organisme, namelijk het levende lichaam van Christus, is dan geen ruimte meer. Voor leiding van de geest ook niet. De gelovige is geplaatst, hij moet dit en hij moet dat. Hij moet hem zo laat dit en hem zo laat dat en dan zus en dan zo. En bovendien, iedereen kijkt erop toe. En zo, want dat is wet. Zie? En dat is een juk, daar ga je aan onderdoor, dat is ook niet de bedoeling. Zie? Maar daarom een weinig zuur, deze verzuurt het gehele deeg. En daarom is de apostel bezig om in deze brief te doen wat in 1 Korinthe 5 vers 6 staat. Dat staat hier bij mij zelfs bijgedrukt, 1 Korinthe 5 vers 6. Want daar staat namelijk, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zoudt zijn. En het oude zuurdeesem heeft wel degelijk te maken met de zonde, dat is natuurlijk zo, zonde in het algemeen. En valse leer in het algemeen, maar speciaal ook met deze leer dat de gelovige onder de wet geplaatst zou moeten worden. Omdat het leven onder de wet in strijd is met het leven onder leiding van Gods geest. Amen.